Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik jullie allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Hier aanwezig in de kerk of de dienst later meebeluisterend of bekijkend via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze kerkdienst beleven en de zegen van God ontvangen. Bent u nog onbekend in deze gemeente, spreek dan gerust na de dienst mij of iemand anders vanuit de gemeente aan. En er is ook informatie op de website van de Rank te vinden. In deze dienst gaat dominee Graafland uit Gouda voor. Hartelijk welkom. En de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Bart Oosterom en Margreet op de piano. De bloemen uit deze dienst zullen met de felicitaties vanuit de gemeente voor haar 75ste verjaardag worden bezorgd bij mevrouw Irene van der Laarsen. Vanavond is er geen dienst. Aanstaande dinsdag is de oudejaarsdienst om 8:30 in deze kerk en die zal worden geleid door dominee Harald Overeem. Volgende week zondag mogen we weer wat vroeger op. De dienst begint dan om 9:00 en zal worden geleid door dominee Esther van Schie uit Gouda. Mijn naam is Jelle Minema en namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst. Ik wil nog even uw aandacht vestigen op een boekenlegger. Die had eigenlijk met kerst uitgedeeld moeten worden. Toen was die nergens te vinden. Maar ze zijn weer boven water. En het is nog een beetje kerst. Het is altijd een beetje kerst. Dus neem gerust een boekenlegger mee. Ze liggen op de tafels en bij de uitgang. En dan is het nog een beetje kerst. Ons aanvangslied, wat wij zo mogelijk staande zingen, is lied 482 vers 1... uit het liedboek. Er is uit 's werelds duistere wolken.
Zullen we eerst een moment stil zijn voor God? Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen opnieuw uit 482 vers 2 en 3. zullen we ons verootmoedigen voor God. Ja, trouwe God, Vader in de hemel, zo komen we tot u. Dankbaar dat we hier mogen zijn. Dankbaar dat we kerst hebben mogen vieren. Heer, maar ook in het donker van de tijd en van de wereld en misschien ook wel van ons leven. Heer, dan zijn we blij dat we hier mogen zijn. Bij uw woord, bij het licht, bij de liederen, de gebeden. Daar waar u aanwezig bent, daar waar u te vinden bent. Daar bidden we om. We bidden dat u wegdoet wat tussen u en ons in staat. Of dat nu een last is, een schuld, een zonde of verdriet, pijn of wrok en haat. U weet wat er tussen ons in staat. En tussen ons en anderen. Heer, vergeef ons. Reinig ons. Vernieuw ons. Kom tot ons met uw geest. Die ons weer vaardig maakt. Die ons opnieuw in beweging zet. En ons hart doet branden. Daar bidden we om. In Jezus' naam. Amen. Ik lees een woord uit Jesaja 61, bekend woord. Woord voor deze tijd ook. De geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om allen die treuren te troosten, om aan Sion's treurenden te schenken een kroon op hun hoofd in plaats van stof. Vreugdeolie in plaats van rouw, feestkledij in plaats van verslagenheid. Men noemt hen terebinten van gerechtigheid, geplant door de Heer als teken van zijn luister. En nog een vers uit het Nieuwe Testament, uit Johannes 1. Het woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Wij hebben hem ook gezien met kerst. En daar komen we straks in de preek op terug, op dat zien van hem. We gaan nu zingen, Psalm 130, vers 3 en 4. Ik heb mijn hoop gevestigd op God de Heer die hoort. zullen we vragen of God met zijn geest bij ons is. Ja, Heer, trouwe God, we gaan de Bijbel openen, gaan lezen. Ook bij de kinderen gaan ze iets uit die Bijbel lezen, dat grote boek van u, waar zoveel bijzondere woorden staan, verhalen, waar over Jezus wordt verteld en over u. En nu bidden we dat als we die woorden gaan lezen, dat ze weer klank mogen vinden in ons hart en in ons leven. Dat die woorden iets voor ons gaan betekenen. Dat ze binnenkomen. Dat ze ons doen ophoren. Dat we opeens gaan zien wie u bent. We bidden om uw geest, wat uw geest mag, kan ons in beweging brengen. Uw geest kan ons vernieuwen. Uw geest kan onze oren openen, maar ook ons hart. Wees in ons midden en zegen ons. Dat bidden we voor de mensen thuis. Bidden we ook voor uw kerk overal in deze wereld. Heere God, overal zijn er kinderen van u bij elkaar. Of misschien alleen, omdat ze in de gevangenis zitten. Of misschien niemand kennen die ook gelovig is. Zegen hen in het bijzonder. En zegen daar waar mensen in verdrukking en benauwdheid bij elkaar komen. Zegen ook de mensen die in de ziekenhuizen, verpleeghuizen. Ja, kom met uw geest en geef dat we vervuld mogen raken weer opnieuw van uw genade, uw liefde, uw goedheid. In Jezus' naam. Amen. De kinderen mogen even naar voren gaan, we een lied zingen. En daarna gaan we de kaars voor jullie aansteken en mogen jullie naar de kinderkerk. Dat je het lied kennen. Ja, ga maar beginnen. Kenden jullie het? Ook niet. Nou, ik vind dat we het nog een keer, want het ging ook zo snel. Zullen we het nog een keer doen? Want misschien kunnen we hem dan wel. Doe maar, doe nog maar een keer. Thank you. maar zo ging die wel beter, hè? Dat liedje.
Ja.
Nou, dan mogen jullie naar de kindernevendienst, zien we jullie straks weer terug. Ja. Even wachten tot het liedje klaar is.
Lucas 2, de versen 22 tot en met 40. De toewijding van Jezus in de tempel. Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. Gedreven door de geest kwam hij naar de tempel. En toen Jezus' ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden: Nu laat uw Heer, uw dienaar, in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien, die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Zijn vader en moeder waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: Weet wel dat velen in Israël vanwege hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat weersproken wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd. En ze was nu al 84 jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keren ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazareth. Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid. Gods genade rust op hem.
Ja, dankjewel Simon. Mooi dat je over Simeon hebt gelezen. We gaan een kerstlied zingen. Kom verwonderd u hier mensen. Dat is lied 478 en we zingen 1, 2 en 4. Thank you. verkondiging zingen we lied 500 uit uw verborgenheid. Voorbij aan onze grenzen straalt lichte eeuwigheid als daglicht voor de mensen. Ja, het is denk ik geen bekend lied. Ik weet wel, in Veenendaal hebben we dat op een gegeven moment gelezen. Dan zongen we het eigenlijk elke kerst, omdat het toch een heel mooie tekst is. Dus ik hoop, nou ja, de organist gaat dat gewoon goed begeleiden. En dat gaan we gewoon proberen. 501, 4 en 5. Mijn ogen hebben uw redding gezien. Dat is vers 30 van Lucas 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ja, vanmorgen zijn we getuigen van een ontmoeting van een oude man, waarschijnlijk een oude man, met een kindje, baby. Tussen het kind en iemand die zijn leven lang op hem heeft gewacht en gehoopt. Een wachter in de nacht. We zijn in de tempel in Jeruzalem, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Op de 8e dag is Jezus besneden, daar vinden we één vers over in de Bijbel. Besneden, zoals elk Joods jongetje. En nu volgt er een andere verplichting. Elke oudste zoon moet aan de Heer worden toegewijd. Jozef en Maria komen aanlopen en zij gaan met hun kind door de oostelijke poort van de vrouwenvoorhof naar binnen. De Nicanorpoort is dat. Daar komt een priester hen tegemoet. Hij neemt het offer uit de handen van Jozef, 2 duiven. Het offer van de armen. Het minimum van de minima, zeg maar. En offert hij. En daarna neemt hij het kind in de armen om het de Heer op te dragen en te zegenen. Niets bijzonders. Het kwam dagelijks voor. Ook aan dit Joodse kind geschiet wat de wet voorschrijft. En als hij klaar is, geeft hij het kind weer terug aan de moeder en gaat weer door met zijn werk. Maar dan komt iemand haastig aanlopen. Een man uit Jeruzalem, gedreven door de Heilige Geest. Want dat wordt van hem gezegd en daar moeten we niet overheen lezen. Het wordt zelfs 3 keer van hem gezegd dat de Heilige Geest op hem rustte. Dat hem door de Heilige Geest een openbaring was gegeven. Dat hij niet zou sterven voordat hij de beloofde Messias had gezien. En dat hij nu door de Heilige Geest gedreven naar de tempel kwam. Ja, wat betekent dat? Nou, niet alleen dat hij een trouwe, religieuze Jood was. Dat was hij ook. Dat wordt ook van hem verteld, hè, dat hij een rechtvaardig en vroom man was. Dus hij leefde naar de wet van God. Maar dat niet alleen. Er staat, hij zag uit naar de vertroosting van Israël. Dus hij leefde er niet alleen naar, hij leefde er ook uit. Uit het geloof, uit de belofte van God die hij in de schrift had gelezen. Hij verwachtte het heil van God voor zijn volk Israël. Verlossing voor Jeruzalem. Ja, en daar wachtte hij op. Verlangend en biddend. Ja, hij had dus een openbaring gehad, een droom, denk ik. Of een teken. Ja, dat zal die verwachting nog sterker hebben gemaakt. En nu voelt hij een innerlijke drang, een heilig moeten om naar die tempel te gaan. En daar komt hij aanlopen. En vindt daar een vader, een moeder en een kind. De priester heeft het net teruggegeven aan de moeder. En dan komt hij. En ook hij, Simeon, mag het kind even vasthouden. En zijn ogen gaan stralen. En zijn mond gaat zingen. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan. Zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien. Die u bewerkt hebt. Ten overstaan van alle volken. een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk. Even tussen twee haakjes. Wat een mooie beschrijving van hoe de Heilige Geest in een mens werkt. Eerst doet hij een woord van God oplichten, zodat het persoonlijk wordt. Dat is misschien een droom geweest of een tekst. Of... Daarna maakt hij je onrustig. Hij roept je als het ware. Hij zet je in beweging. En later zal Simeon gaan spreken. Lof van God, maar ook profetische woorden. Ja, zo werkt dus de geest. We zien opeens een voorbeeldje. Nou, terug naar de tekst. Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt. Met eigen ogen. Het lijkt wel of Simeon daarmee de realiteit van het geziene even wil onderstrepen. Zijn ogen hebben gezien. Ja, maar de priester, die dat kind even tevoren in zijn armen had gehad, die had toch ook ditzelfde kind gezien? Die had toch ook ogen in zijn hoofd? Ja, toch is het anders. De ogen van Simeon blijken andere ogen te zijn dan die van de priester. Hij ziet iets anders. En dat heeft alles te maken met wat we net al van hem zeiden. Simeon kende de schrift en hij wachtte op de vervulling van de belofte. En had zelfs dat teken ontvangen, dat hij het begin nog zou meemaken. Nou ja, misschien kunnen we ons daar wel iets bij voorstellen. Je kent de schrift, je hebt misschien wel een tekst die opgevallen is. Of je hebt misschien een droom gehad. Ik heb nog nooit een droom gehad. Ik heb wel gedroomd, maar niet zozeer openbaring volgens mij. Maar wel is dat soms een tekst voor je gaat spreken. En dan ga je opletten. En dan vind je iets. Misschien in de kerk, een lied of een gebed. Of er komt een mens op je pad. En dan valt het kwartje. Dan wordt het bevestigd, als het ware. En inderdaad, iedere keer zal het zo zijn dat degene die de Messias herkent, die Jezus vindt, diegene is, de man, de vrouw, de jongere, die hem ook verwacht. Die verlangt naar zijn komst en naar de ontmoeting met hem. Kijk, en daarom zegt dit ook wat over onze ogen. Wat zien wij? Ook onze ogen kunnen pas zien als er van binnenuit iets is wat zoekt, wat verlangt, wat uitkijkt, wacht op hem. Dat is de eerste. Tweede opmerking over die ogen. Kijk, de meeste van ons zijn geen kind meer die nog onbevangen kan kijken, naar de wereld om ons heen. Allang niet meer. Onze ogen hebben al heel veel gezien. Op de journaals, als we het nieuws een beetje volgen van de wereld, dan zien we dagelijks de doden, de gewonden, de mensen in nood, mensen die uitschreeuwen, in Gaza, in Oekraïne, in Soedan horen we, zien we niet zoveel, maar dan horen we dat. We horen over tirannen en dictators in onze wereld. Maar ook dichtbij, ik denk op het ogenblik toch wel, die toename van explosies en branden in Nederland. Ik denk, daar gebeurt wel heel veel. Er is wel heel veel onrust. En er is ook toch ook wel heel veel onmacht en onwil om een echt rechtvaardige wereld, goede wereld te creëren voor ieder mens. Onze ogen hebben best wel heel veel gezien. En wij weten uit eigen ervaring dat als het kerst is geweest, zoals nu, dat de wereld gewoon doorgaat. Die blijft hetzelfde, ook al is er ooit een kind geboren in Bethlehem. Er is geen vrede op aarde. We weten ook dat ons eigen verdriet blijft. Onze moeite, onze zorgen. Misschien hebt u wel heel veel gebeden in uw leven. En verlangd en gewacht. En is het toch allemaal niet gegaan zoals u had gewild. Nee, wij zijn geen kind meer. Wij kijken niet meer onbevangen. En eigenlijk toch ook niet zo verwachtingsvol meer naar wat dat kind in ons leven kan betekenen. Maar zou Simeon dan toch niet dichter bij ons staan dan we denken? Zijn ogen hadden toch ook heel wat gezien? Israël leefde onder de Romeinse bezetter. En juist in Jeruzalem was hij prominent aanwezig. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Waarom? Omdat zijn volk zo vernederd en vertrapt werd, onderdrukt, uitgeknepen. Dat had hij gezien. Je ging toch om het minste geringste al aan het kruis? Hij bad om opening van de gevangenis en om licht in de duister. Waarom? Omdat het zo'n duistere, benauwde, angstige tijd was. Hij zocht troost in de schriften en hield God aan zijn belofte. Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in. Maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is. Dat haar schuld is voldaan. Heer, wanneer komt u ons troosten? Wanneer komt de Messias die u zou zenden? Wanneer komt het heil en de redding voor uw volk? Uw volk kan niet langer meer wachten. En nu, zijn oude ogen stralen. Stralen als een kind. Niet vanwege dat het nou zo lief en betoverend is wat hij in zijn armen houdt, maar omdat dit kind de vervulling van Gods beloften betekende. Met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt heeft. Je kan ook zeggen, heb ik uw redding gezien. Ja, toch is dat wel opvallend dat Simeon dat zo zegt. Hij zegt, ik heb uw redding gezien. Hij had beter kunnen zeggen, ik heb Jezus gezien. Of uw redder. Hè? De heiland heb ik gezien met eigen oog. Want dat heeft hij tenslotte toch gezien. Hij heeft een Joods jongetje van arme ouders gezien. Die volgens de Joodse wet aan de Heer werd opgedragen. Het ligt in zijn armen en hij gelooft dit is. Dit is hij. Toch zegt Simeon dat niet. Hij spreekt over uw redding. Of uw heil, kunnen we het ook vertalen. Dit kind is dus Gods heil voor Israël en voor de wereld. Met dit kind breekt God reddend de wereld binnen. Dit kind is Gods redding. Ja, wat is dat? Wat is redding? Wat is heil? Ja, dat je uit het gevaar van de ondergang wordt weggerukt. He? Dat je bewaard wordt voor de dood. En dat de machten en krachten die jou kapot willen maken, dat die gebroken worden. Dat is redding. Dat is heil. Ja, misschien staat het nu toch weer ver van ons bed, hè? Als we gezond zijn en gezellig met familie of vrienden de feestdagen hebben doorgebracht en warm huis hebben, genoeg eten en drinken, heil, redding, waarvoor? Maar we hoeven natuurlijk niet zo heel ver van huis om te weten dat het ook anders kan, hè? In de ziekenhuizen, de donkere gevangenissen en martelcentra. Dat beeld van die gevangenen die in Syrië bevrijd worden, dat is toch wel heel, heel indringend. Zo, dat is dus gevangenis. Mensen en kinderen die het ziekenhuis uitgejaagd worden in Noord-Gaza, waar niemand meer hulp mag bieden. Mensen in nood en dood die weten, er moet nu niks, geen gekke dingen meer gebeuren, anders zijn we er niet meer. Ja, die hunkeren natuurlijk naar redding, dat er wordt ingegrepen. En mensen in eenzaamheid en verdriet, ja, die zien uit naar een beetje warmte en geluk. En mensen die honger en kou lijden, die in lekkende tenten de winter maar moeten zien door te komen. Ja, die zoeken toch ook naar Gods koninkrijk op aarde. Dat het goed komt. En dan zijn er toch ook nog mensen die gebukt gaan onder hun verleden. En die bidden en wachten dat hij hun lasten afneemt. Hun schuld verzoent. Dit kind is redding. Is heil. God komt met dit kind reddend en helend de wereld binnen. Ons leven binnen. Hij is waarlijk troost. In de gebrokenheid van het bestaan. In alle schuld en tekort. In nood en dood. In lijden en verdriet. Hoe dan? Vraag ons af. Waaraan kunnen we dat zien? Aan de tekenen die hij doet. Aan zijn lijden en sterven is hij Gods redding. Aan Pasen, de overwinning van de macht van de dood. Door hem zal God straks alle tranen van de ogen afwissen. Er zal geen rouw, geen verdriet, geen pijn meer zijn. In dit kind wordt alles nieuw. Wat heeft Simeon gezien? Een kind. Alleen maar een kind. Een beginnetje. Maar hij zag meer dan de dienstdoende priester. Nee, voor hem was het een routineklus. Hij zag meer dan al die andere bezoekers die op dat tempelplein waren. Die liepen gewoon door op die oude, wat bijzondere Anna. Nee. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. Hij ziet de vervulling in dit kind. Maar het is nog maar het begin. Wat zien wij? Ja, wij weten wel wat meer dan Simeon. Wij weten, het is Pasen geweest. Maar eigenlijk is het toch voor ons ook nog maar een begin. Wij geloven dat Gods redding gekomen is. Een voorgoed begonnen begin. En we zien ook nog wel tekenen, hier en daar. We zien toch ook dat het koninkrijk zelf nog echt niet doorgebroken is. We zien vooral nog heel veel gebrokenheid en schuld in onze wereld, maar ook in ons eigen leven. Ook wij zien eigenlijk toch nog steeds uit naar de volkomen vervulling in verlangen. En toch... toch kunnen wij met Simeon het zeggen en zingen. Met eigen ogen heb ik uw redding gezien. Het begin is er. Juist omdat Simeon het zo zegt. Hè? Met eigen ogen heb ik uw redding gezien. Daarmee komt het dichterbij. Want het gaat er toch niet om dat je persoonlijk het kind hebt gezien. Concreet, hè? Dat je hem in je eigen armen heeft gehouden. Dat op die wijze heeft alleen Simeon dat kunnen doen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat we de redding van God zien, voor ons zien, die hij ons aanbiedt. En dat we die mogen ontvangen. Dat we die met beide handen aangrijpen en vasthouden. De redding die God schenkt in zijn Zoon. Jezus Christus aan Israël. en aan de volkeren, aan jou en aan mij. En je aan Gods redding vasthouden. Met eigen ogen zien. Dat is geloven. Nu laat uw Heer uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u hebt beloofd. Want met eigen ogen heb ik uw redding gezien. Ja, Simeon gaat loven, hè? God loven. Hij gaat ook nog profetische woorden spreken. God heeft woord gehouden. En nu is het goed. Het begin heeft hij gezien. Nu kan hij in vrede heen gaan. Hij mag in Christus ontslapen. Want hij, Christus, is onze vrede. Ja, gemeente, wachten en verwachten. Dat is dus geen zinloze bezigheid. Het is het begin. Begin van geloven. Geloof weet van wachten. Geloven is uiteindelijk wachten. Wachten op God, hè, die al zijn beloften op zijn tijd vervult. Hij komt, maar op zijn tijd. Hij breekt met zijn redding de wereld binnen, maar op zijn wijze in dit kindje. Hij wil ook in ons leven komen. Hij wil onze ogen openen voor zijn heil. Maar hij dringt zich niet op. Hij loopt niet over ons heen. Hij wacht. Als je hem niet zoekt en niet verwacht, dan zul je zijn aanwezigheid niet bespeuren. Nee, dan ga je gewoon door, net als die priester. Maar je zult hem ontdekken en vinden als je op hem hoopt en naar hem uitziet. Dan zul je zijn redding met eigen ogen zien, nu al. En de hemel gaat voor je open. Amen.
Thank you.
Zullen we God danken en hem aanbidden? Ja, trouwe God, lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw redding die u hebt geschonken aan de wereld, aan Israël en ook aan ons in de komst van uw Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Hij is uw redding. Door hem redt u het leven, het bestaan, de schepping en ook ons leven. Heere God, wij danken u daarvoor. Het zijn natuurlijk woorden die te groot eigenlijk voor ons zijn. En die pas in ons hart landen. Ja, als we u ontmoeten, als we onze ogen het echt gaan zien. Heer, we mogen het ook weten, we mogen het ook bedenken met ons hoofd. We mogen ermee opgroeien met die verhalen. Het mag een deel zijn van ons, onze herinnering, van ons geheugen. Maar u wilt nog verder komen in ons leven. U wilt met uw geest persoonlijk ons aanspreken, net als Simeon. En ons hart brandend maken en ons heen drijven naar dat kind. En dat we het herkennen, dat we gaan zien, ja, hij is degene die beloofd is door God en door wie hij het zal doen. Hij is onze redder. Heere God, wij hebben het erover gedacht. Het geeft dat het ook inderdaad in ons hart weerklank mag vinden. En we bidden ook, ja, dat we erdoor gedragen mogen worden in ons leven. Dat het ons mag verheugen, dat het blij maakt. Maar ook dat het een vaste grond is om in deze tijd en in deze wereld en ja, te midden van alles wat er gebeurt, onze hoop op u gevestigd te houden. En om te blijven geloven. Het wordt anders. Het komt goed uiteindelijk. Door u. Door zijn komst. Door de redding die hij bewerkt. Maak ons, Heer God, tot hoopvolle en verwachtingsvolle mensen. Ook al sluiten wij niet de ogen voor wat er allemaal gebeurt. En toch. U bent er en Jezus is gekomen. Zo bidden we voor elkaar. Heere God, u kent ieder van ons. U kent ons hart. U kent onze gedachten. U kent ons leven, onze geschiedenis. Ga met ons. Zegen ons. Bewaar ons, Heere God. Leid ons. Vul ons met uw geest. We bidden voor de zieken, voor de mensen die het moeilijk hebben, voor de mensen die psychisch lijden, voor de mensen die eenzaam zijn, voor wie het toch ook echt donkere dagen zijn. Mensen die daar depressief van worden. Wees nabij. Wees heel dichtbij hen. En sterken. We bidden voor onze wereld, Heer God. Voor al dat lijden. Al die gevangenissen die nog wel bestaan. Ja, waar mensen kapot gemaakt worden. Al dat geweld. Al die haat. Al dat vijanddenken. Al dat gaan voor jezelf en voor je eigen zaakjes. Al dat onrecht. Maar ook, Heer God, de honger. Als er geen hulp mag gegeven worden, dat is God vreselijk. Ontferm u. Ontferm u over onze arme wereld. En kom met uw koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede. Kom, Heer Jezus, kom haastig. Bidden wij in stilte. En bidden we tezamen. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om de gaven te geven die ingezameld worden. En daarna zingen we ons slotlied, het lofzang van Simeon, in een nieuwe tekst, Tom naast de pad, dat is lied 159. Nu is het woord gezegd. 159a. heen in vrede de laatste dagen van het jaar 2024 in. God gaat met ons mee. We hebben het al gezongen, we zijn met z'n tweeën. Zegt. Nou, het is zo. God gaat met ons mee. De genade van onze Heer, Jezus Christus. En de liefde van God, onze hemelse Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen.